Goedenavond, allemaal hartelijk welkom, ook zij die luisteren via internet, bij de gemeentestudie over openbaring. Voor de luisteraars thuis, de deelnemers hier hebben een keurig mapje en in dat mapje zitten al aardig wat papieren om vandaag de eerste les eigenlijk handvaten te ontvangen om, ook als je thuis zelf openbaring leest, om je wegwijs te kunnen vinden in het boek. En de gemeentestudie heet Leven vanuit de toekomst. Op het plaatje hiervoor zie je Johannes die nauwkeurig alles opschrijft en een hand uit de hemel die aanwijzingen geeft. En het heet Leven vanuit de toekomst is omdat wij ten diepste hemelburgers zijn. En we zullen vanaf les 1 gaan zien dat er een enorm spanningsveld zit in het Bijbelboek Openbaring tussen mensen die hun tentpinnen op de aarde vastgezet hebben en de mensen die rijkhalsend uitkijken naar het Koninkrijk van God, dat het zichtbaar gaat worden op deze aarde. Openbaring is een moeilijk Bijbelboek. Als jullie het mapje openslaan, dan zie je een voorwoord. En in dat voorwoord leggen René en ik verantwoording af waarom we voor deze studie gekozen hebben en wat deze studie ook niet is. De studie is er niet om nieuwsgierigheid aangaande de toekomst. Daar is de Bijbel nooit voor. De Bijbel is om het woord van God te geven als troost, als vermaning, als opvoeding. Het Bijbelboek Openbaring staat in een enorme belangstelling, altijd al geweest door de eeuwen heen. Maar het is voor veel mensen ook min of meer een gesloten boek geweest. Er wordt weinig uit gepreekt. En als er al uit gepreekt wordt, is het vaak eigenlijk tot het tweede hoofdstuk, een beetje derde hoofdstuk. En dan houdt het toch altijd wel weer aardig op. En het laatste hoofdstuk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wil dan ook nog wel eens. Vaak gekoppeld aan het liedje Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Terwijl openbaring feitelijk betekent onthullen. Het moet alles zijn behalve een gesloten boek. Het is een boek waarvan de Heer zegt, gezegend ben je als je het voorleest. Als je eruit leeft. Nou, het punt is dat we op ontdekkingstocht gaan in het Bijbelboek Openbaring. En eigenlijk ons doel is om niet te zeggen, zo is het. Jullie mogen ons van harte van mening verschillen. Maar we willen meer aanreiken welke visies er zijn vaak over Bijbelgedeelten. En uiteraard hebben we wel zo onze voorkeuren. En die geef ik dan ook wel aan. En dan probeer ik dat te onderbouwen waarom we denken dat iets waarschijnlijk dit betekent. Want het maakt namelijk heel erg uit met welke bril je het boek Openbaring leest. Als je het Bijbelboek Openbaring leest en je bent opgegroeid in de vergadering waar de bedelingen leer, nou, dan is het voor jou kant en klaar. Dan is Openbaring een roadmap en bijna tot op de seconde kan je dan uitleggen wat er allemaal in de toekomst gaat gebeuren. Heb je meer een achtergrond, ook vanuit een Joodse achtergrond, Messias blijende Joden, waarvan ik zelf mijn geestelijke thuis ook heb gevonden, dan zie je toekomst voor Israël. Dan is het zo klaar als een klontje dat ook voor het volk Israël nog een heerlijke toekomst wacht. Maar ik ben me ervan bewust en ik ben me ervan bewust dat andere mensen daar anders over denken. Ben je opgegroeid binnen een traditionele kerk of een gereformeerde achtergrond, waarbij vaak meer het waarheid zijn en verbondstheologie denken, wat je bijvoorbeeld in een volle evangelie Pinkster gemeente zelden of nooit hoort, dan denk je veel meer dat de kerk er is in plaats van Israël. En dat maakt allemaal dat je door een bepaalde bril geneigd bent het boek Openbaring te lezen. Wat we proberen is die brillen te benoemen en daar geen waardeoordeel aan te hangen, maar gewoon te bevestigen van denk erom, als je die bril op hebt, zie je het zo. Maar we proberen zoveel mogelijk het woord te laten spreken zonder in de valkuil te trappen van inlegkunde. Want die is verleidelijk. Het is heel verleidelijk om met de actualiteit van vandaag, het boek Openbaring, de dingen te laten zeggen die we graag willen. In de studie zul je op papier ook daar voorbeelden van zien, dat doe ik ook bewust. Van als je een bepaalde visie hebt, nou, dan zie je in de Europese Unie heel duidelijk, dat is een koninkrijk van het beest. Nou, we proberen dus met elkaar rond die klippen te zijn. Naast het voorwoord zie je een verklarende woordlijst. Terwijl ik zo bezig was met het schrijven van de studie, daar komen dan toch wel heel veel moeilijke woorden in voor. Snap je een woord niet, grote kans dat hij in het woordenlijstje staat, maak er gebruik van. Naast de verklarende woordenlijst ook even verantwoording van literatuurgebruik. De studie probeert leesbaar te houden, dus geen voetnoten of verwijzingen. Daarmee besef ik dat we de auteurs tekort doen, want soms citeer ik gewoon, ik heb de wijsheid niet in pacht. Mijn taak is veel meer om binnen het veld de verschillende visies en die voor ons toegankelijk te maken. En ik ben deze mensen gewoon ontzettend dankbaar. Er is gebruik gemaakt van alle stromingen, van katholiek, gereformeerd, Pinkster, Messiasbelijdende Joden. Ik heb geprobeerd recht te doen aan allen. En uiteraard heb ik mijn voorkeuren, maar als ik die sterk heb, dan zal ik die ook aangeven. Daarnaast vind je een overzichtkaart. Ik vond hem gewoon te mooi om hem jullie te onthouden. Dat is dit kaartje. En dadelijk met de inleiding op de brief zal ik ook aangeven waarom dat kaartje heel handig kan zijn. Het is een beetje klein misschien. Het is ook in het Engels, want je hebt dit soort mooie dingen niet in het Nederlands, helaas. Maar binnen de Joodse literatuur speelt chronologie, dus de letterlijke volgorde, gewoon geen rol. Binnen het Bijbelgebruik van Joodse schrijvers kun je dus vertellen alsof het nu gebeurt, terwijl het toch toekomst is. En je kan even later in die toekomst zijn en dan kan je iets vertellen wat al een stuk terug lag in de tijd. Daar hebben Joden en Messiasbelijdende Joden totaal geen problemen mee. Wij zijn 21ste eeuws mensen, wij hebben Griekse logica en wij denken vanuit volgorde. Je begint met 1, dan komt 2, dan komt 3, dan komt 4. Nou, dat is binnen het Joodse denken, sowieso binnen het hele Oosterse denken, is dat niet het geval. Dus ga je Openbaring lezen met het idee, we gaan van A naar Z, dan word je op het verkeerde spoor gezet. En dan wordt het warrig lezen, want dan denk je, hè, hoe zit dat nou? Nee, maar dat komt omdat je verderop dan iets leest wat eigenlijk al gebeurd is. Of je leest in het begin iets wat nog moet gaan komen. Nou, dat zijn van die dingetjes, die gaan we vanavond even met elkaar bespreken. Het programma. Vanavond gaan we het over twee dingen hebben. De map die jullie hebben, die zal flink gaan uitdijen. Omdat het verschil met de vorige gemeentestudie is dat je in de Romeinenbrief kan je heel makkelijk wel stukken pakken en daar de rode draad uithalen en eventueel een bijzondere tekst. Dat gaat met Openbaring niet. Met Openbaring kan gewoon een speciaal woord of een zinswending en bijvoorbeeld één klein woordje als klim op maakt dat er enorme zeeën van verschil is, want Johannes moet van de aarde naar de hemel, het klim op. En dan is het de vraag, is Johannes dan nog op de aarde of in de hemel? Nou, dan kan je dat bepaalt uiteindelijk ook een betekenis. Dus met Openbaring zit je soms veel meer op tekstniveau, zinnen of kleine gedeeltes waar je wat van moet vinden, wil je de grote lijn überhaupt kunnen volgen en snappen. Nou, dat maakt dat we heel veel tijd en energie gestopt in hebben in eigenlijk bijna een vers voor vers commentaar. Ontdaan van allerlei theologische valkuilen, gewoon leesbaar voor de leek, hoop ik. We hopen dat we daarin geslaagd zijn. En zodat als je thuis bent, en dat vind ik ontzettend belangrijk, dat is het principe van de VEG, geloof ons niet op onze blauwe ogen, maar doe gewoon net als in Handelingen, ga thuis de dingen rustig nalezen en toetsen of ze kloppen. Want het gevaar van inlegkunde of je stokpaardjes liggen altijd op de loer. We gaan het hebben over deze eerste avond, de handvaten om vervolgens met Openbaring aan de slag te gaan. We gaan eerst hebben over inleiding op de leer van de laatste dingen. Ga ik zo uitleggen wat dat inhoudt. En een inleiding op het Bijbelboek van Openbaring. En dan moet je denken als wie is de auteur, voor wie was het boek eigenlijk bestemd? Symboliek. Er worden genoemd beesten, draken, getallen. Wat moeten we daarmee? Is dat altijd letterlijk of is dat figuurlijk? Allerlei vragen die er aan de orde gaan komen, die gaan we met elkaar verkennen. Zodat we een gereedschapje hebben, een overzichtskaartje van oké, dat we een beetje toegerust zijn om met Openbaring aan de slag te gaan. Vervolgens bespreken we gewoon wat modellen. Er zijn globaal 4, 5 grote visies hoe je Openbaring kan lezen en kan benaderen. En er zijn verschillende visies op de wederkomst van Jezus Christus. Daar zijn gewoon verschillende meningen en opvattingen over. En kan heel makkelijk, sommigen voor mijn gevoel, maar ja, veel mensen geloven dat. En we hebben allemaal verschillende achtergronden, dus daar willen we gewoon recht aan doen. En dat gewoon naast de schrift gaan leggen. En ik zal per visie aangeven wat de voordelen daarvan zijn. En ook de tekortkomingen. En dan is het aan jullie wat je er verder mee doet. Bij de inleiding op de leer van de laatste dingen. We gaan het even nu kort hebben over de fundamentele vragen. Dat zijn vragen die als je Openbaring met elkaar gaat lezen, hoe dan ook in je gedachten gaan komen. En dat zijn vragen die we al door de avonden heen ook gaan beantwoorden. Even kort, de toekomst van de wereld. Dat is waar Openbaring ook over gaat. En ook de toekomst van de mens. En daar wil ik specifiek wat langer bij stilstaan, omdat eigenlijk in de loop der jaren ik gemerkt heb, het zij vanuit pastoraat of in de gesprekken, of die ik zo met mensen door mijn leven heb meegemaakt, daar is veel onkunde op het gebied over leven na de dood en de rol van de opstanding. En daar wil ik dan ook even bij stil gaan staan. De leer van de laatste dingen. Daar is een moeilijk woord voor en dat betekent eschatologie. En escha betekent laatste. En wat je ook wel eens hoort, dat je hebt van de eindtijd, is ook een kreet. Nou, die eindtijd, dat komt eigenlijk over de reden van de laatste dingen. De Heer Jezus heeft daar in Matthäus, je vindt het in Marcus en Lucas, veelvuldig over gehad. En het hele punt is dat Jezus het Koninkrijk van God verkondigt met, dit is na de tekening in je mapje. Dan kan je gewoon volgen bij uitwerking 1, inleiding op de leer van de laatste dingen. En dat enerzijds is het eeuwig leven nu al. Als je de Heer Jezus in je leven vraagt, dan heb je eeuwig leven. Dan heb je een relatie met de levende Heer. En tegelijkertijd, dat weten we nog uit de Romeinenstudie, leven we in een gebroken wereld en zucht de schepping tot het openbaar worden van de kinderen Gods, wat niet anders is dat de bazuin één keer klinkt en dat ons vergankelijk lichaam onvergankelijk zal worden. Door heel de evangelieën en de brieven heen proeven we van, we mogen nu al die hemelse heerlijkheid proeven, maar we zijn hemelburgers en we leven in een gebroken wereld waar pijn en lijden is. Dat staat er weer haaks op Pinkse groeperingen die prosperity verkondigen. Die zeggen van het is allemaal al volbracht en je hoeft niet meer pijn te lijden. Dat is een andere visie. Binnen de VEG hebben we de visie dat we leven in een gebroken wereld. En ja, God is bij machten om heel veel dingen te doen. Maar ook heel veel dingen begrijpen we niet. En wij geloven dat de liefde van God maakt dat we af en toe gewoon naast elkaar zitten en maar gewoon meehuilen. En elkaar maar zegenen, en elkaar troosten, en elkaar steunen. En tegelijkertijd toch ook zoeken naar die kracht van God, of hij bij machten is en wil, en of we misschien iets kunnen leren om in het volbrachte werk toch tot een genezing of herstel, of nou, die zaken. Er is plek voor lijden. En wij menen dat ook in de schrift te vinden. Als het gaat om de toekomst, is de Bijbel nooit en dan vooral het profeteren is nooit toekomst voorspellen. Wij leven in een maatschappij waar ongezonde belangstelling is voor de toekomst. En dat zie je met David Ogilvie's op de tv. Mensen willen het weten binnen het occulte. God doet daar niet aan mee. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en de verborgen dingen zijn voor de Heer. De hele basishouding vanuit het boek Openbaring en de basishouding van Jezus Christus vinden we in Johannes 15. Ik heb jullie vrienden genoemd. En zou ik jullie iets onthouden? Zou ik jullie niet vertellen wat de Heer wil? En dat vinden we al in het Oude Testament bij de profeten. Dat God zegt, zal ik het Abraham? Hij is mijn vriend. Nou, zo moet je Openbaring ook zien dat de Heer zijn kinderen in een gebroken wereld waar pijn en verdriet is, hij troost brengt door ze te laten zien de dingen die ooit staan te gebeuren. En of dat helemaal ingevuld is, of dat de Heer in zijn goedheid een oordeel soms uitstelt, want wellicht komen ze nog tot geloof, dat daar rek is. Maar als de Heer zegt, er komt oordeel, komt er oordeel. Alleen het moment is niet omdat God twijfelt of laks is, maar omdat zijn hart altijd uitgaat om mensen te redden. En als het voor de Heer is dat hij het oordeel dan even moet uitstellen, omdat de mensen misschien zijn kant op bewegen, zal hij het altijd doen. Fundamentele vragen. Ik lees ze voor. Vragen die uit het boek Openbaring, ja, waar we gewoon op gaan stuiten is. Ligt het accent nou op de voorzegging van toekomstige gebeurtenissen? Of ligt het meer in het hier en nu? De verwerkeling van het Koninkrijk van God. Moeten wij nu het Koninkrijk van God in heel zijn glorie bewerkstelligen nu op deze aarde? Of is Openbaring het beeld van, ja, dat kan je nou wel doen, maar uiteindelijk eindigt het toch allemaal in chaos en ellende? Dat is een vraag. Moeten wij als christenen een pessimistische toekomstverwachting hebben? Wordt het nou op aarde steeds slechter, totdat Christus terugkomt? Of moeten we een optimistische visie hebben? Het zal op de aarde met de christenheid beter gaan, totdat de volheid van het Koninkrijk van God doorbreekt. Nou, als je een Pinkse achtergrond hebt, dan ken je wel de blaadjes als charisma. Dus ieder jaar wel weer een profeet die vertelt dat de grote opwekking eraan komt. Tot nu toe blijft die uit. En merken we in Nederland dat eigenlijk de kerkgang steeds minder wordt. Is dat nou in de lijn der verwachting van de schrift, omdat de afval toe zal nemen waar Johannes in zijn brieven over schrijft? Of hebben we wel degelijk een opleving te verwachten? Dat zou zomaar kunnen. Dat zijn vragen, die komen aan de orde. Hangt het verwerkelijken van het Koninkrijk van God nou af van onze verantwoordelijkheid, met Gods genade en kracht? Of gebeurt het door Gods handelen in samenwerking met mensen, ondanks ons falen en doen? Hè? Dus moeten wij het nou doen? En dan vragen we een beetje de kracht van God daarbij, maar even plat te zeggen. Hebben we God mee als rug in de wind? Of doet God het gewoon en zet hij ons daarin, ondanks dat wij af en toe de verkeerde keuzes maken? Openbaring spreekt van een messiaans vrederijk. Wat wil dus zeggen, het vrederijk zoals het in het Oude Testament voorzegd is, de wolf bij het lam. En de messiaans betekent verlosser. Dat is eigenlijk, oh, er staat iemand bij de deur, die wil erin. Dat is eigenlijk een ander woord, voor het Griekse woord daarvan is Christus. Dus als we zeggen Jezus Christus, zeggen we eigenlijk Jezus is de Messias, de verlosser. Pardon. Met daarna een messiaans vrederijk, met daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat duurt 1000 jaar. Maar de vraag is, komt dat er nou wel? En zo ja, is dat er dan voordat Jezus terugkomt? Of is dat er dan nadat Jezus terugkomt? Hoe zit dat? Dan spreekt de Bijbel ook eigenlijk over mensen, zielen die voor Gods altaar staan. En dat bevinden zich eigenlijk in een soort tussentoestand. En dat tussentoestand betekent eigenlijk tussen sterven en een opstanding. Is er een zielenslaap of een bewust voortleven in het hiernamaals? Is er een dodenrijk voor alle gestorvenen of zijn er verschillende plaatsen voor gelovigen en ongelovigen? En als mensen wel eens zeggen van nou, hij of zij is overleden, gelukkig hij is bij Jezus. Als dat zo is, wat betekent de opstanding uit de doden dan nog? Vragen, hè? En het zijn hele reële vragen. Wat houdt dat dan in? Gaan we met elkaar verkennen. Is er hoop voor Gods volk? En als we het hebben over Gods volk, hebben we het dan over de kerk en Israël? Of over de kerk, inclusief Israël? Of over een kerk zonder een nationaal Israël, dus Israël met een land? Of is er gewoon hoop voor de gehele mensheid, al verzoening? En dan spreekt de Openbaring ook nog over een antichrist en een grote verdrukking. En komt dat dan voor de wederkomst? En maken we die als christenen mee, als Israël, als kerk? Of maar een gedeelte? Of worden we weggenomen? De opname, dat is ook wat we uit 2 Thessalonicense, dat er een generatie mensen is die de dood niet zullen smaken, omdat voordat de Heer zullen ze in een oogwenk veranderd worden en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Hoe moet je dat zien? Wat is dat? Is er een aparte plaats voor het volk Israël in de toekomstige gebeurtenissen? Openbaring spreekt over land en over een tempel. Hoe moeten we dat zien? En je zal zien, als je dat zeker in de tijd kijkt van commentaren over openbaringen, uitleggers van voor 1948, was het soms heel anders praten dan na 1948. Want toen was er ineens een land Israël en sinds 1967 met een hoofdstad Jeruzalem. Hadden ze niet op gerekend. Heeft Europa eigenlijk een rol? En het Midden-Oosten en Rusland? De islam? China? Komen die in de Bijbel voor of niet? Zoals sommigen beweerd hebben. Of spreekt de Bijbel gewoon over wereldmachten? Nou, dat geeft maar aan, dat zijn best hele lastige vragen en een hoop vragen. Maar dat zijn wel reële vragen. En gewoon met elkaar zul je merken dat we in de loop van die 6 avonden visies of antwoorden op die vragen gaan geven. Nou, als het gaat om de toekomst van de wereld, daar is de Openbaring heel helder in. Daar ga ik nu niet verder op in. Dat eindigt uiteindelijk in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En met de laatste avond zullen we daar uitgebreid bij stilstaan. Maar als het gaat om de toekomst van de mens, dan ziet dat er doorheen gevlochten. Pardon. En dat zit eigenlijk door de hele Bijbel zo heen. De Bijbel is niet zo een wetenschappelijk boek of een biologisch boek of een natuurkundig boek die gewoon bam, bam, bam alle dingen op een rijtje zet. Soms proef je door de tijden heen dat mensen soms ook niet wisten hoe het leven er hieruit zag. Als je kijkt naar de Joden uit het Oude Testament, die hadden een heel ander beeld van het hiernamaals. Die zagen het verschijnen voor God als mij zal recht verschaft worden. Als je de psalmen leest, dan is het altijd Heer, doe mij recht. En een hervormde of gereformeerde denkt aan het hiernamaals veel meer. Ik moet voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En zal ik dan bestaan? En hoe zal mijn positie zijn? En iemand van Pinkster zegt, blijmoedig natuurlijk, ik ben gered. Dus daar zit verschillende gedachten over. Nou, als ik eigenlijk aan als je het over een toekomstverwachting hebt, is voor veel mensen, en dan zeg ik het gewoon even zwart-wit, een beetje om te prikken. Dat past eigenlijk op een nagelriem. Maar luister, ik geloof in Jezus, dus ik ga naar de hemel, ben gered. En zij die niet in Jezus geloven, gaan naar de hel. En dat is het wel eens een beetje. En ik ben tot geloof gekomen. En ik ben nu 44, dus nou ja, hoe moet ik dit nu nog uitzingen totdat ik naar de hemel ga? Hopelijk maar dat ik niet te veel zondig. Ik zeg het even heel, maar daar hebben we weinig gedachten over. Terwijl de Bijbel helemaal niet zo eenvoudig erover praat. Daar zit vaak veel meer nuances in. De Bijbel maakt, als mensen sterven, dan zegt het Nieuwe Testament, dan komen volgens Lucas 16, vers 22, komen engelen gelovigen ophalen bijvoorbeeld. En als het gaat om de wederkomst in Johannes 14, vers 3, dan zegt Jezus dat hij zelf de gelovigen komt ophalen. En waarbij de gestorven gelovigen worden opgewekt, 1 Thessalonicense 4, teksten staan ook allemaal op de tekst. En de levende gelovigen worden dan veranderd, hun lichaam wordt veranderd. En voor heel veel mensen, wij zijn eigenlijk in ons westers denken heel vergriekst. En wij vinden filosofie belangrijk en denken vinden we belangrijk. En ach, dat lichaam. Ach, hoe vaak zeggen mensen niet, nou, mij mag ze cremeren hoor. Poeh, dat lichaam, ah, het is toch maar stof. Aardse kruik of tent. Maar dat is niet de taal van de Bijbel. Als je kijkt naar het nieuws en als er ergens een zelfmoordaanslag in Israël is gepleegd, dan zie je daarna die rabbijnen en andere hulpverleners, die zie je stukken van het lichaam bij elkaar zoeken. Wij denken, waar zijn die mensen mee bezig? Maar het beeld is, daar ligt een beelddrager Gods. Genesis 1, we zijn geschapen naar het beeld van God. Dit is niet niks, het is maar vlees. Het is de zondige natuur, verkracht het, zullen we maar zeggen. Maar dit is geschapen naar het beeld van God. Dit is de mens. Met zijn gevoel, met zijn geest, met zijn emoties. Dat is de hele mens. En in je lichaam, in je vlees, bega je je zonde. En daardoor lees je in de Openbaring dat zij die de Heer niet kennen en opgewekt worden, hun lichaam terugkrijgen en voor de rechterstoel van Christus staan. En verantwoording af moeten leggen voor de zonde die ze in het vlees begaan hebben. Alleen het vlees kan de eeuwigheid niet verduren. Nou, daar zijn dus wat moeilijkheden over. Je kan drie dingen zeggen. We leven op aarde in een sterfelijk lichaam. Het tweede is dat het leven na de dood, we eigenlijk een soort, ja, ik kon er geen ander woord voor vinden, een ontlichaamde vorm hebben. Nou ja, een soort tussentoestand. 2 Korinthe 5 vers 3 geeft aan dat we zonder sterfelijk lichaam toch niet naakt zijn. Snap je wat ik bedoel? Het is soms wel eens die film als Scrooge dat je ziet. Je ziet toch dat het Scrooge is en hij draagt kleren en toch heeft hij geen fysiek lichaam. Snap je wat ik bedoel? Dat is toch iets. En de mens is geen ziel die gevangen zit in zijn aards lichaam, waarna hij van de dood wordt bevrijd. Nee, het lichaam hoort er helemaal bij, leert Schrift. En dan ook nog het opstandingslichaam. De dood leidt namelijk nooit tot een definitieve bestemming. Want alle mensen, ik heb het onderstreept, alle mensen zullen eens opstaan. Ook de goddelozen. De enige groep mensen die niet door deze tussentoestand heen lijkt te gaan, zijn dus de levende gelovigen die bij de wederkomst in een oogwenk veranderd worden en een opstandingslichaam krijgen. Uit 1 Korinthe 15. Snap ik dat? Is het voor mij dan zo klaar als een klontje? Nee, ik vind het hartstikke moeilijk. Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Maar wat ik wel leer vanuit de Schrift, dat we als kerk te veel vergriekst zijn en onze Joodse wortels een beetje zijn kwijtgeraakt. En dat het best wel weer eens goed is dat de Schrift eigenlijk leert, ja, maar je lichaam hoort erbij. En dat je natuurlijk je lichaam vergaat, maar hoe het ook zij, en of de Heer nou iedere molecuul tevoorschijn haalt, dat boeit eigenlijk niet zo. Maar waar het om gaat, de Heer vindt het lichaam belangrijk. En uiteindelijk zal het ooit hetzelfde lichaam krijgen als Christus. En dat lichaam, dat kan eten, dat kan drinken, maar het kan ook door muren heen. Ik kan me er niks bij voorstellen. Maar blijkbaar is dat een hemelse dimensie en die wacht ons. Dus dat geeft maar even aan dat de dingen soms anders zijn dan ze lijken. En dan wachten op de opstanding. De Bijbel geeft eigenlijk aan dat als je als gelovige sterft, ga je naar het paradijs. En dat betekent eigenlijk lusthof of koninklijke voortuin. En de Schrift leert, als je naar het paradijs gaat, dan ga je naar Jezus. Of in Filippenzen bij Christus. Of je bent dan bij de Heer. Het gevolg is eigenlijk, doordat de Bijbel daarover spreekt, omdat de Heer bij ons is, daarin wandelt, ons troost en rust geeft, zullen we in Openbaring laten lezen, dat we daar tot rust mogen komen, maakt eigenlijk dat wij als christenen zoiets hebben, nou, ik ga dood, ik ga naar Jezus. En soms heel vroom, het maakt me eigenlijk niet uit, al ben ik een deurmatje, als ik maar naar de hemel mag. Ja, dank je de koekoek. Dat is niet wat, dit is veel meer. Die tussentoestand, die zie je heel goed in het verhaal die de Heer Jezus vertelt. En dat is natuurlijk een parabel van de rijke man en de arme Lazarus. De arme Lazarus wordt door engelen in de schoot van Abraham gebracht. En de rijke man, die niet achtsloog op de profeten, die was een kloof. En beide waren ze in een wachtende toestand. En dan kan ik het natuurlijk heel makkelijk van afmaken door te zeggen, ja, maar iedere gelijkenis heeft maar één betekenis. Natuurlijk, dat mag wel zo zijn. Maar de Heer weet ook dat wij, hij gaat ons niet iets vertellen als er niet enige waarheid in zit, dat er dus mensen zijn die wachten totdat de bazuin klinkt. Hè, die we uit Korinthe, eens als de bazuin klinkt, zullen opstaan. Nou, die situatie is wat de Bijbel beschrijft. En waar wij als christenen, en dat is, ben ik ook na de Romeinenstudie, en we hebben er ook wel meerdere keren een beetje over gepreekt, waar wij zijn zo verindividualiseerd. Wij zijn soms zo druk bezig met ons of groeperingen van, is het heil ook voor mij? En waardoor je nooit tot volwassen zoonschap van God komt. De twijfel of je dan iets toe-eigent wat niet aan jou toebehoort. Hè? Dan ben je dus ook met jezelf bezig, met je geloofstwijfel, behoudstwijfel. Tussen christenen die de Heer wel aannemen, maar niet tot volle vrucht omkomen. Dat de Heilige Geest, ja, werkt de Geest ook nu en hoe werkt dat? Tussen mensen die vleeselijk blijven, dus continu de strijd met de zonde aangaan. En denken dat ze de wet moeten houden, waardoor de Heer Jezus eigenlijk iedere keer weer de rechter is in plaats van de verlosser. Dat maakt dat wij zo met onszelf bezig zijn, dat we eigenlijk geroepen zijn als dienaren voor het Koninkrijk van God. Als je de evangelie leest, dan is het doel dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt. En dat heeft alles te maken met openbaring. Openbaring is een troostboek. Enerzijds ten aanzien van, en daarvoor staat het ook wel een beetje in verborgen taal, ook al worden jullie vervolgd door Caesar, door de keizer, die zichzelf goddelijke macht toedicht. Er is er maar één die zit op de troon, dat is Lam, de leeuw van Juda. Er is er maar één op de troon. En leer nou van mij, kinderen, ik heb 7 paar ogen, ik zie alles. Ik heb alles in de smiezen, ik ben volledig in control. Er gebeurt niks in de gemeentes wat mij aan het wankelen brengt. Ik zie alles, ik weet alles en heb vertrouwen in dat de boze niet meer mag dan dat hij aan mijn ketting zit. En uiteindelijk laat ik alles, Romeinen 8 vers 23, meewerken ten goede voor jullie. En dat zullen we ook ontdekken. En het punt is, doordat we de blik zijn vergeten, we zijn eigenlijk, en dat is ook onze Joodse wortels zijn we vergeten, dat wij hebben Daniël niet op ons netvlies. Daniël die het beeld van Nebukadnezar neerzet, en die komt dadelijk helemaal in openbaring weer helemaal terug. Daar zien jullie ook dadelijk, of dadelijk de, over 2 lessen, een mooie plaat van. Dat Daniël ziet dat er uiteindelijk een steen komt, die begint zomaar te rollen, en die verwoest alle aardse machten. En die bedekt de hele aarde. Die steen is Christus. Is het Koninkrijk van God die met kracht baanbreekt. En doordat wij zo vaak met onszelf bezig zijn, beseffen we niet dat we een opdracht hebben. Dat we als kind van God mogen dienen in deze samenleving, in deze gebroken wereld, door liefde, door de vrucht van de geest, liefde te betonen aan elkaar, aan Israël, aan iedereen. Zodat, want dat is wat deze wereld nodig heeft, liefde. In een gebroken wereld. En dat breekt het koninkrijk met kracht door. Zover dat punt. Dus de volmaaktheid, ook al als we sterven, zitten we in een toestand die al heel goed is. Er wordt niet meer gezondigd. We komen eigenlijk bij van het aardse leven. Van wauw, we worden getroost door de wolk van getuigen die er zijn. Maar met elkaar wachten we nog op die dag dat de bazuin klinkt. Want de mensen uit het Oude Testament, zegt de Hebreeënbrief, gaan ons niet voor. En daardoor lees je bij de klank van de bazuin, wanneer de gemeente is, dat we dan gelijktijdig. Dus zij hebben nog geen, de Oud-Testamentse gelovigen hebben nog geen verheerlijk lichaam, want Christus was de eerste. En wij wachten collectief met elkaar totdat die bazuin klinkt. En dan is het Koninkrijk van God definitief. Dan kan er nooit meer gezondigd worden, want wat is namelijk dat verheerlijk lichaam krijgen? Is jouw keus voor Christus, als je een slaaf van Christus bent, wordt eigenlijk gefossileerd. Je bent je keus voor Christus. Zoals Christus voor ons koos, de onveranderlijke God in het verheerlijk lichaam staan de kruistekens. Hoe is het mogelijk? De God die niet kan veranderen, draagt in zijn lichaam de kruisdood. Jezus heeft voor ons gekozen. En hij is eigenlijk vereeuwigd daarin, in zijn keus voor ons. En als wij die uitgestoken hand, die roepstem van God aanvaarden, we zijn altijd antwoordend, dan zal op de dag dat hij zegt, jij hebt je niet verloochend voor mij, en nou verhoog ik me ook niet voor jou. Wees veranderd en verheerlijkt. En daarom is de rechterstoel van Christus voor ons geen oordeelstoel, maar de plek van belonen. Waar we onze kroon krijgen, ik heb meerdere keren gezegd. En we zien in openbaringen dat als we die kroon krijgen, dat we zeggen, Heer, ik toch niet. En we werpen de kroon aan de voeten van het lam. Eer aan het lam, we hebben het gezongen. Ik heb een overzichtje gemaakt van de toestand van de gelovigen en de ongelovigen. Pijnlijk, is heel moeilijk, zullen we ook met veel voorzichtigheid omheen gaan. Dan gaan we naar, ik kijk even naar de klok. Als je vragen hebt, voel je vrij om ze te stellen. Zijn er tot zover vragen? Ja. Nee, de Heer Jezus. De Heer Jezus kwam, er was een afgesloten ruimte. Daar waren de apostelen in angst voor de vervolgers, voor de Romeinen en voor de Joden. En ineens stond hij in hun midden. Blijkbaar kon dat. Maar hij kon ook eten en drinken, dus fysieke dingen doen. Daar heb ik geen verklaring voor. Dan spreek ik maar eenvoudig Gods woord na. Ik zelf heb er geen problemen mee, want ik vind alles al bijzonder dat we op een bolletje staan die in de ruimte hangt, in het niets. Ik bedoel, logica zegt dan eigenlijk niets meer dan dat je dingen opsomt omdat je ze toevallig ziet. Maar daarbij hebben ze nog niet verklaard. Want ik weet niet waarom we op een bol staan, waarom de Heer geen vierkante wereld geschapen heeft. Ik weet het niet. Kijk, wel wat bij bedenken, maar om maar aan te geven, ik verwonder me erover, maar ik ben er ook wel heel erg blij mee. Lekker visie. Ja, kan dus nog. Goed, inleiding op het Bijbelboek van Openbaring. Ik heb ook even, voor het stukje van de auteur is een leuk plaatje. Die heb ik van de Messiasblijdende Joden. Die heb ik van de Messiasblijdende Bijbelschool uit Amsterdam. Ik vind hem zelf heel erg mooi. Daar zie je de Chanukia. En Chanukia moet niet verwarren met de menorah. We hebben natuurlijk net de tabernakelstudie gehad van René. De menorah die dag en nacht moest branden. Waar de hoge priester zorg moest dragen voor dat het licht altijd brandde. En wat ik laatst ook in de preek aangaf, dat Jezus, de eeuwige hoge priester, nu tussen de gemeentes doorloopt en zorgt dat de kandelaars blijft branden. Nou, de Chanukia is de kandelaar die gebruikt wordt bij, en dan moet ik even goed kijken welk feest, bij het Chanukka-feest, uiteraard. Ja, de ontreiniging van de tempel. Ja, dat is in de tijd van de Maccabeeën. Daar had je, wil zeggen maar Claudius Epiphanes, de waanzinnige, zullen we maar noemen. Maar die had dus een gruwel der verwoesting in de tempel neergezet. Nou, vermoedelijk was dat een Baal. Dus eigenlijk in het Heilige de Heilige een Baal neergezet. En de Chanukia is het symbool van dat na de herovering daarvan, dat ze die hele tempel gereinigd hebben. Nou, en eigenlijk. Ik geef maar gewoon aan hoe onze broeders en zusters, dat zijn het, die de Heer Jezus als de Messias hebben aanvaard. Ik ben ook door hen geestelijk tot geloof gekomen, dus ik heb dat draag dat een warm hart toe. Maar om maar even te kijken, zij zien in die Chanukia de opbouw van Openbaring. Want Openbaring is een boek die je zonder het Oude Testament gewoon niet kan lezen. Er staan wel 500 verwijzingen in. En ze zeggen, nou kijk, de eerste kaars, dat zijn de bomen, dat is de natuur. Dat begint met de schepping. En daarna krijg je het oordeel, de zondeval. Daarna gaat de Heere God met Israël aan de slag. Dan breekt de tijd van de heidenen aan. In het midden is Yeshua, dat is Jezus, de Messias die komt. En dan breekt weer de tijd van de heidenen aan, dat is onze tijd. Vervolgens gaat de Heer weer verder met Israël. Dan komt alsnog het oordeel en we eindigen in openbaring met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik vind hem prachtig. Maar om maar even aan te geven, dat is het Bijbelgebruik binnen de Joodse gemeenschap. En ik vind hem mooi. De plek van het Bijbelboek Openbaring. Bijbelboek Openbaring was een van de eerste boeken die geaccepteerd werd in de kerk. Om de hele eenvoudige redenen, hij werd ook gelijk in zevenvoud verspreid aan de zeven gemeentes in Azië. Dus vroeger werd er een brief, vervolgens kwam die in de gemeente, werd die brief weer overgeschreven of doorgegeven. Dus dat ging veel trager. Openbaring was eigenlijk het eerste boek wat algemeen erkend was als goddelijk geïnspireerd en aanvaard. Pas veel later, met name de Oosterse kerk, hadden er wat moeite mee. En natuurlijk uiteindelijk na 300... op het moment, ik noem dat een beetje toch de zondeval van de kerk, wanneer de kerk macht krijgt, het hele pausdom ontstaat, ja, dan ontstaat er ook een heel spanningsveld rondom het boek Openbaring. De auteur, nou eigenlijk voor ons vanzelfsprekend is dat Johannes. Nou, in de vakliteratuur en mensen die de Bijbel een minder warm hart toedragen, wordt nog wel eens gezegd van ja, maar dat is helemaal Johannes niet, dat is iemand die heeft zich voorgedaan als Johannes. Nou, we hebben wat opzomming gedaan waarom we toch denken dat dit Johannes is. Een van de belangrijkste argumenten, die is ook vrij recent. In 1945 werd in Boven Egypte, vanuit de archeologie, werd er een geschrift gevonden uit het begin van de tweede eeuw. Dus dan zit je rond 110, 120 na Christus. En dat heette de apocryfe van Johannes. En daar werd eigenlijk als vanzelfsprekend verteld dat de apostel Johannes de auteur was van het boek Openbaring. Nou, eigenlijk heeft de vroege kerk, dus eigenlijk van begin af aan, heeft eigenlijk niemand getwijfeld dat Johannes, de apostel Johannes, ook de schrijver is. En het blijkt ook wel, het gezag die hij had, dat hij kon schrijven, ik Johannes. Ik Johannes, zeg je. Terwijl, als je nog wel eens Paulus ziet worstelen met de Corinthiërs, dat hij dan moet zeggen, oké, jullie twijfelen, nou, ik ben Paulus, de apostel, ik heb ontmoeting met de Heer gehad, ik heb de gemeente vervolgd, en dan zijn geloofsbrieven overhandigd. Dat hoeft Johannes helemaal niet te doen, het is vanzelfsprekend, hij is de apostel. Het is natuurlijk ook belangrijk, wanneer is, om het boek te kunnen begrijpen, wanneer is het boek eigenlijk geschreven? Nou, dan zijn er wat indirecte aanwijzingen, er was vervolging, vandaar ook dat Openbaring een troostboek is. De christenen werden vervolgd, als je ook al kijkt naar de Romeinenbrief, de instructies die Paulus geeft, van ja, hoe moet je als christen, Joodse christen, je plek vinden tussen de eeuwenoude synagoges in Rome en het Griekse hemels met alle goden en godinnen en de keizer die God is, ja, moet je je daar dan opstellen? Dan kom je dan dat je zegt van ja, maar Jezus is Heer. Nou, dat eindigde af en toe wel eens voor de leeuwen of als een brandende fakkel bij Nero in zijn tuin. Maar we vermoeden toch dat het geschreven is in de tijd van een gruwelijke keizer Domitianus. En dan moeten we dit boek ongeveer 95, 96 na Christus, dus zo'n beetje zo'n 60 jaar na het leven van Jezus hier op aarde. Nou, we gaan adresseren, is ook niet onbelangrijk. Voor wie was deze brief in eerste instantie gericht? In het laatste hoofdstuk van de Bijbel lees je dat hij voor alle gelovigen gericht is. Maar in eerste instantie aan 7 gemeentes. Smyrna, Efeze, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Maar eigenlijk waren in die tijd nog veel meer gemeentes in Azië. We hadden ook nog Troas, Colosse, Hierapolis, waren allemaal gemeentes die er ook waren. Maar blijkbaar vond de Heer Jezus het belangrijk dat deze 7 gemeenten, en dat is dadelijk als we het over de visies hebben op de Romeinse, of op Openbaring, is het wel apart. 7, en ik kom dadelijk over de getallen. 7 is een getal, een Joods getal van de volheid, van het volmaakte. De Heer Jezus heeft in zijn wijsheid besloten om aan 7 gemeenten, die heel specifieke kenmerken hebben, om daar 7 brieven naar te laten zenden. En tegelijkertijd aan allen. Omdat overal staat aan die gemeente. Wie oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten meervoud te zeggen heeft. Komen we op terug. Er zijn verschillende interpretaties over die 7 gemeentes. Sommige geleerden zeggen, nou ja, die 7, inderdaad, volheid, is symbool voor de gemeente in het algemeen. Niks bijzonders, schoon gemeente. Nou, zijn de anderen, en dat is een visie die zegt, ja, wacht even. Eigenlijk als we nu terugkijken, en je kijkt naar die kenmerken, dan lijkt het wel alsof de Heer iets wil vertellen. Alsof iedere gemeente iets specifieks heeft voor een bepaald tijdsgeschiedenis. En wij kunnen dat nu bepalen achteraf, want Efeze, dat lijkt wel heel erg op de situatie van de eerste eeuw, de vervolgingen. Daarna, of dat was de eerste eeuw, hè, de kerk ontstaat. Daarna kwam Smyrna, de periode van de vervolgingen. Daarna krijg je 300 Pergamum, de periode van Constantijn. Het christelijke geloof werd aanvaard, het hele Romeinse Rijk werd bekeerd. Hoezo vervolging? Dat hield weer op. Toen kwam Thyatira, dat was de middeleeuwen. Dat lijkt er heel erg op wat daar staat. En Sardes, jongens, dat lijkt de reformatie wel. En Philadelphia, Dat is toch typisch de moderne zendingsbeweging. Dat uitgaan, dat zit er dan helemaal in. En Laodicea, de laatste gemeente. Nou, dat is duidelijk de afval, zoals Johannes hier al voorzegt had in zijn brief. Dat is het laatste dagen. Dus feitelijk symboliseren die gemeenten, naast dat het echte gemeentes zijn, ook nog eens, dubbele bodem, tijdsvak in de geschiedenis. Dus Laodicea, dat is gewoon de periode waar wij nu in leven. Nou, we zullen daar later op terugkomen wat daar de voor- en nadelen van zijn. En de ander zegt gewoon, nou jongens, dat wordt me toch iets te gortig. Het zijn toch gewoon echt 7 gemeentes uit die tijd. Niet meer en niet minder. We moeten het niet ingewikkelder maken dan het is. Het doel van het boek Openbaring. Waarom is dit boek nou geschreven? Eigenlijk het kernpunt van Openbaring is lofprijs en aanbidding. Er is er maar één die alle lof toekomt. En dat is God. Hem alleen komt alle eer toe. En wat je ziet, en dat is een Joods gedachtegoed, en die moet je vasthouden, is door de Oude Testament heen, zie je geestelijke machten die tegenover God staan. Satan is en een fysieke persoon, en tevens het symbool van de tegenstander van God. De aanklager van de mens. En Satan heeft maar één doel, en dat is zijn zondeval, en dat is ook onze zondeval. Die was van, ja, maar God is gewoon bang dat je net zo slim wordt als hij. Want als je van die vrucht eet, dan zul je net zo worden als hij. Alle eer voor hem. En als de Heer Jezus zijn bediening begint, dan zegt Satan, ik vind alles best. Maar als je voor mij knielt, aanbidding, dan geef ik je alle koninkrijken van de wereld. En dat kon hij op dat moment. En Jezus hield voor vuilnis. Hij zegt, nee, is er maar één die alle eer toekomt. En die hele strijd, die eer, is wat het mensenras bezighoudt. Zet de tv aan en er staat wel een of ander showprogramma. Zie mij! Kijk eens hoe goed ik kan dansen, kijk eens hoe goed ik kan zingen, kijk eens hoe goed ik mijn kunstje kan doen, kijk eens hoe rijk ik ben geworden. Ik zal je wat tips geven zakelijk. Kijk eens, hiero, is de hele houding van de mens. Zie mij. En dat is de geestelijke macht. En in door de Bijbel heen zie je dat de geestelijke machten altijd overgaan in een volgende geestelijke macht. Maar het oude altijd meenemen. Dat is al het beeld van Nebukadnezar. Dat je ziet dat de kennis die opgedaan wordt door de boze, wordt in de volgende fase verfijnd. En daardoor zie je ook door de eeuwen heen dat de geraffineerdheid tot het vernietigen, tot het kwaad, uiteindelijk tot in een atoombom leidt. Het gaat steeds de totalitair, het willen heersen, het mij geeft, dat neemt eigenlijk steeds toe. Nimrod is een belangrijk persoon, die zullen we nog veelvuldig tegenkomen. Dat is eigenlijk de oervader van de macht. Nimrod was de man die als eerste een stad ging bouwen. En waar Babel uit voortkomt. Nou, Babel komt weer helemaal terug in Openbaring. En los van of het de fysieke stad is, het staat symbool van ik zal opklimmen naar de hemel. En dat is de strijd. Het gaat om lofprijs en aanbidding. En gelovigen zeggen nou, je hele aardse spul, eer aan het Lam. En God zegt gewoon, het is een troostboek. Hoe die ook als een brullende leeuw tekeer gaat om te verslinden wie die verslinden kan, jullie niet. Ik zit op de troon. En het komt goed. Het is een troostboek. En het feit dat het niet allemaal stond van, en Caesar is een raar mannetje en die gaat het helemaal niet redden, dat deden ze niet, want dan, als je die brief dan had, dan lag je al gelijk voor de leeuwen. Dus dat er ook nog een symbolische taal, een van de beveiligde bewerkingen uitging, die Joodse hoorders heel goed konden begrijpen, die hadden een half woord genoeg. Zullen we ook nog op terugkomen over dat horen en het luisteren. Dat speelde. De vraag is de aanbidding voor God of voor de afgoden? En de profetische boodschap van het Openbaring, dat is dus de invloed in ons leven voor vandaag. Dat is leven uit de geest vanuit Romeinen. Dat je begint met overgave en dat je je gedragen weet, ongeacht de situatie, dat je dat is geloven, vertrouwen, Jezus, u bent Heer, u is gegeven alle macht, En ik geef mijn pijn ook, mijn pijn, mijn verdriet in uw handen. En daar vind ik mijn troost in. En dan gaat de Heer aan de slag. We nodigen het lam uit in de situatie en zeggen, Heer, wil u herstel brengen? En dat gaat hij doen. Op de manier zoals het hem betaamt. En dan het profetisch karakter van de Bijbel. Van het boek Openbaring. Daar zit het aspect in dat de Heer niks doet zonder dat hij het zijn kinderen vertelt. Hij laat ons niet onwetend.